Goedemorgen. Sorry, ik wist niet als ik aan de beurt was. Nou, leuk om weer bij jullie te kunnen zijn in onze nieuwe normaal. Alleen wat uitgespreid, 1,5 meter is ja, het nieuwe leven. En ja, het is anders nu, toch? Een andere wereld. En hoe gaan we ja, door? En wat ik vind zo, ja voor mij, wat ik vind heel interessant, is al die nieuwe ondernemersinitiatieven. Die zijn ontstaan door corona, door alles. En een van die nieuwe initiatieven is het verkopen van mondkapjes. Iedereen verkoopt mondkapjes nu. En er zit nu, we zijn net verhuisd naar Houten, vlakbij Utrecht. En er is een winkel in Utrecht, in het centrum, die alleen mondkapjes verkopen. Alle soorten ontwerpen. En ik zal denken, oké, 1 jaar geleden, als je zou zeggen, ik ben van plan om een winkel te openen voor mondkapjes. Voor iedereen. Ik zal denken, wat? Niemand wil een mondkapje. Maar nu hebben wij allemaal onze mondkapjes. En in het begin hadden wij allemaal die saaie wegwerkmondkapjes. Maar nu zijn er zoveel nieuwe ontwerpen. Vorige week heeft mijn vrouw mondkapjes voor ons gezin gekocht. Alle soorten. En je kan nu kan je mondkapjes kopen voor je eigen, je eigen personaliteit. En bij onze familie, voor ik en mijn zonen, allemaal zwart. Of donkerblauw. Heel eenvoudig. Maar voor de dames in onze familie, met bloemen, met belden, met kleuren. Iedereen heeft hun eigen smaak in een mondkapje. En nu, nou, het is in Nederland, hoeven wij alleen de mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer. En ik draag het wel, maar het is niet altijd leuk. En ik kan me het niet voorstellen, op dit moment mijn langste reis in het openbaar vervoer was misschien 1 uur. En ik kan me niet voorstellen om een vliegreis te nemen. Waar je 9 of 10 uur in de vliegtuig moet zitten met een mondkapje op je gezicht. Want als je weet, vooral in een heel warm, op een heel warme dag. Je zit een uur in de trein, op de bus. Je hebt een mondkapje aan. En je stapt eruit. En je doet hem af. Het is zo'n opluchting. Weer kunnen ademen. En het is zo, ja, het is een andere tijd nu. Maar er is ook een masker die wij vaak dragen op een dagelijks manier. Dat je niet kan zien. En dat is een masker van dat het alles gaat goed met ons. Ik doe alles goed, maar achter de scherm is het niet zo. En dat willen wij over hebben vanochtend. Dit masker van, ja, ik doe het goed. Wat de Bijbel noemt huichelarij, hypocrisie. En Jezus in onze tekst, hij spreekt heel hard daartegen. En we willen zien, oké, wat kunnen wij hiervan leren? Wat heeft dit te maken met ons in onze dagelijks leven? Dus we gaan samen lezen vanuit Lucas hoofdstuk 11. En Lucas hoofdstuk 11 versen 37 tot en met 44. Lucas is de derde evangelie in het Nieuwe Testament. En in hoofdstuk 11, net hiervoor, Jezus was aan het preken tegen de mensen. Hij preekte tot de menigte en daarbij waren ook de fariseeën, religieuze leiders van die tijd in Israël. En nadat hij heeft gepreekt, een van deze fariseeërs heeft hem uitgenodigd om bij hem thuis te kunnen eten. En daar lezen wij wat is daar gebeurd. Vanaf hoofdstuk 11, vers 37 tot en met 44. En toen hij, Jezus, dit zei, vroeg een fariseer aan hem of hij bij hem de middagmaaltijd wilde gebruiken. Hij ging naar binnen en ging aanleggen. Toen de fariseer dat zag, verwonderde hij zich erover dat hij zich niet eerst gewassen had voor het middagmaal. Maar de Heer zei tegen hem, wel nu, Farizeeën, u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en de schotel, maar uw binnenste is vol roofzucht en boosaardigheid. Onverstandigen, heeft hij die het buitenste maakte ook niet het binnenste gemaakt? Geef echter de inhoud ervan als liefdegave en zie, alles is voor u rein. Maar wee u, Farizeeën, want u geeft tienden van de munt en van de wijnruit en van alle kruiden. Maar u gaat voorbij aan het recht, aan de liefde van God. Deze dingen zal men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. Wee u, Farizeeën, want u hebt de voorste plaatsen in de synagogen en de begroetingen op de markten lief. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent net als de graven die niet zichtbaar zijn. De mensen die er overlopen, weten het niet. Dit is Gods woord. Laat ons bidden. Hemelse Vader, wij danken u, Heer, voor uw woord, voor uw waarheid. En wij bidden nu, Heer, ja, spreek met uw Heilige Geest tot ons harten. Dat wij mogen leren u beter. Dat wij mogen leren te gehoorzamen. En dat wij mogen uw wil beter leren kennen. Dank u, Heer, voor uw woord. Amen. Wat kunnen wij leren over dit idee van huichelarij? Dat is een moeilijke Nederlands woord om te zeggen. Wat betekent dit voor ons? We kunnen onze preek vanochtend even verdelen in drie delen. Ik zal noemen the what, so what now? De wat gebeurt hier in deze tekst? So what, wat doen we hiermee? Wat betekent het eigenlijk? En what now? Wat doen wij hiermee in ons dagelijks leven? Wat doen wij op maandag, morgen, met wat wij lezen hier in deze tekst? Dus de eerste is the what. Wat gebeurt in deze tekst? Jezus was aan het preken tot de menigte. En een Farizeeër heeft hem uitgenodigd om bij hem te eten. Nou, de Farizeeën waren de religieuze leiders in Israël van die tijd. En ze waren heel streng met de wet. En ze wilden andere mensen laten zien dat ze heel streng waren met het volgen van de wet. Ze waren een soort, ja, wij doen het goed. Jullie moeten naar ons kijken en ons volgen. Deze waren echt de leiders van het volk Israël. En ze worden wel jaloers op Jezus, want de aandacht van de mensen was bij Jezus. En ze volgden Jezus en ze hadden de kracht niet meer. En ze worden heel vaak jaloers op Jezus en ze stelden hem heel vaak op de proef. Als ze denken, ja, maar ben je echt de Zoon van God? Ben je echt de Messias? En de Farizeeër heeft hem uitgenodigd om bij hem te eten. En we zien hier dat Jezus ging binnen en hij ging aanliggen, aan de tafel liggen. Hadden geen stoelen. Je gaat liggen bij de tafel. En hij deed dat meteen. En er staat hier in de tekst dat de Farizeeër verwonderde hij zich erover dat hij zich niet eerst gewassen had voor het middagmaal. Nou, waarom was dit zo erg? Waarom was het zo erg dat Jezus heeft zijn handen niet gewassen? En waarom heeft Jezus dat eigenlijk niet gedaan? Want Jezus deed alles met een doel. Nou, het idee hier, het was niet een idee van je handen wassen om schone handen te hebben, om te eten. Het was eigenlijk een soort rituele reiniging. Bij een huis in Israël, heel vaak bij een Farizeeër, het was het idee dat wat je moet doen, het was een soort regel, een traditie. Dat voordat je gaat een maaltijd eten, vooral een maaltijd met brood, moet je je handen wassen. Maar het was een soort ritueel om jezelf rein te maken voordat je gaat eten wat God heeft aan je gegeven. Dus er was geen zeep of zoiets, het was meer een soort ritueel. En bij als je binnen een huis kwam, was er een soort kleipot, een watervat. En dat was de bedoeling daarvan. Als je denkt over een ander verhaal over Jezus, de bruiloft van Cana, en je had die watervatten, dat was de bedoeling van de watervatten. Je komt binnen en je gaat je handen wassen als een soort ritueel om te zeggen, ik ben rein voor God. En dus als Jezus komt binnen en hij doet dat niet, het idee was, wat het zegt voor de Farizeeën was, ik hoef dat niet te doen. Ik ben al rein. Maar dat is niemand. Iedereen moet zichzelf reinigen voor God. Wat bedoelde Jezus hiermee en waarom deed hij dat niet? Nou, het is wel duidelijk. De eerste reden dat Jezus het niet gedaan was dat het was eigenlijk niet nodig. Jezus was al rein. Hij was de enige die daar was, die echt rein was. Maar dat was niet de enige reden. Want wij zien dat Jezus gehoorzaamde wet altijd. Zelfs als het eigenlijk niet voor hem nodig was. Bijvoorbeeld met de doop. Toen Jezus ging om zichzelf te laten dopen, Johannes de Doper zei, dat hoeft niet, jij moet hem meedopen. Maar Jezus heeft het gedaan om te gehoorzamen wat er staat in de wet. Dus Jezus deed dat vaak om de wet te volgen, ook als het eigenlijk niet nodig was voor hem. Maar waarom zou hij dit hier niet doen? Dit ritueel, het heet, ik kan het Hebreeuws niet goed uitspreken, netelat yarayim. Maar het was eigenlijk niet in de wet. Nergens in de wet van het Oude Testament, in de wet van Mozes, staat deze regel. Het kwam later. Het kwam door de rabbies in Israël. Ze hadden een heel systeem van nieuwe regels en nieuwe wetten gemaakt om de wet goed te kunnen gehoorzamen. Het wordt gebaseerd, er is wel een wet in Exodus, over Aaron en zijn zoon en de priesters. Ze moeten wel een soort reinigingsritueel doen voordat ze gaan de offers geven en de offers van de mensen krijgen. En wat de rabbies hebben gedaan, zei oké, dat is voor de priesters. Maar ik denk dat wij moeten allemaal hetzelfde doen. En dus hebben we het een beetje uitgebreid voor iedereen. Maar het hoorde eigenlijk niet bij de wet. Want het probleem was, ten eerste, het was een manier om zichzelf te rechtvaardigen voor de Heer. Oké, wij moeten de wet volgen om rechtvaardig te kunnen zijn. Dus wij moeten extra regels, extra dingen in onze leven zetten, zodat wij echt rechtvaardig kunnen zijn volgens de wet. Maar ze hebben de basis van de wet, de hart van de wet, helemaal gemist. Want dat was eigenlijk niet de bedoeling van de wet. De wet is onze leraar om even te laten zien dat wij kunnen het niet eigenlijk. En wij hebben God nodig, zijn vergeving nodig. Maar ze wilden een soort eigen systeem van de rechtvaardigheid opbouwen. Maar ook wat gebeurt heel vaak hier en wat Jezus wilde laten zien is dat ze gaven meer aandacht aan deze kleine dingetjes, de kleine regels, hun eigen tradities, dan de wet zelf. Want Jezus zei in vers 39, hij zei dat jullie reinigen de buitenkant van de drinkbeker, maar binnenste is vol van roofzucht en boosaardigheid. Roofzucht en boosaardigheid hoort niet bij de wet. Maar ze zijn bezig om een uiterlijke rechtvaardigheid te bouwen. En dan hij geeft echt een meer specifiek voorbeeld. En dat is in vers 42. Hij zegt dat, want u geeft tienden van de munt en de wijnruit en van alle kruiden. Maar u gaat voorbij aan het recht en aan de liefde van God. Dit idee van, er staat wel in de wet over een tiende te geven. Maar wat is gebeurd bij de Farizeeën is, sommige van de Farizeeën zijn zo grondig in dit idee van de tiende, dat ze ging naar hun tuin en ze gaat eigenlijk alle kruiden, alle zaden tellen. Om echt precies een tiende te geven. Maar Jezus zei, ja, maar een tiende van zaden is niet meer belangrijk dan het recht, dan de liefde van God. Jullie zijn zo bezig met deze kleine dingetjes, maar je mist wat heel belangrijk is. Je mist wat eigenlijk de basis is van de wet. En dat was het probleem dat Jezus wilde even laten zien. Hij wilde het even blootleggen en zeggen, jullie, je ziet er heel mooi uit. Rechtvaardig, goede mens. Maar het is alleen oppervlakkig. Want je bent zo druk bezig met kleine dingetjes. Maar de grote ding heb je helemaal gemist. Hun focus was op de regels. En ze missen de hart van Gods wet. Het recht en de liefde van God. Ze waren schuldig van huichelarij. Ze hadden een soort masker op. Een masker die zegt, wij zijn rechtvaardig. Wij zijn echt de rechtvaardigen van God. Maar Jezus zag achter de scherm. Hij kon door de masker zien. Hij zei, maar dat is niet zo. En jullie hebben het gemist. Het is makkelijk voor ons. Wij lezen deze tekst en we denken, ja, die Farizeeërs waren echt huichelaars. Maar wij moeten niet denken dat het alleen voor de Farizeeën is. Hoe vaak kunnen wij ook een masker van de rechtvaardigheid, een oppervlakkige rechtvaardigheid dragen? Kijken wij echt naar ons eigen leven en doen wij dingen om uiterlijk goed te lijken? Terwijl wij andere dingen waar niemand ziet, onze eigen wil volgen en niet de wil van God. Het is niet alleen voor de Farizeeën. En wat wij kunnen hiervan leren is, waar is huichelarij in ons eigen leven? So what? Wat doen we hiermee? Wat betekent het eigenlijk voor ons? Waarom sprak Jezus zo hardvochtig tegen huichelaar hypocrisie? Waarom sprak hij zo hard tegen de Farizeeën hierover? Wat wij zien in de tekst is drie redenen. Drie redenen dat huichelarij zo erg was voor God, voor Jezus. De eerste is dat huichelarij is een ontkenning van Gods heerschappij. Het is een ontkenning van Gods heerschappij. Kijk naar vers 40. Is dat onverstandige, heeft hij die het buitenste maakt ook niet het binnenste gemaakt? Het idee is dat, waarom denken jullie dat God het niet ziet? Denk je echt dat de God die alles heeft gemaakt, de aarde, de hemel, alles, hij heeft jouw buitenkant gemaakt en hij heeft ook jouw binnenkant, je hart gemaakt. Waarom denk je dat hij niet ziet wat zit in de hart? Denk je echt dat je kan het verborgen voor God? Het is een ontkennen voor wie God eigenlijk is. Hij is Heer over alles. Er staat ergens in de Bijbel dat mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Later in hoofdstuk 12, Jezus zei, je moet niet bang zijn voor mensen die alleen je lichaam kan doden en niks meer kan doen. Maar je moet wel bang zijn voor de enige die na je lichaam doden kan je in de hel werpen. Hij is Heer over alles. Je kan niks van hem verborgen. Dat kan niet. En we moeten niet denken dat God ziet het niet. Hij ziet alles van ons. Jezus zei tegen de Farizeeën in Matthäus, dit volk nadert mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart haalt zich ver bij mij vandaan. Dat is eigenlijk een citaat uit profeet Jesaja. En het komt uit Jesaja 29, vers 13. En de einde van dat vers staat, hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is. God ziet het. En hij ziet het vanaf het begin. Want dit is niet nieuw met de Farizeeën. Het is vanaf het begin. We hebben altijd als mens de neiging om ons in een beter licht te laten zien. Om meer rechtvaardig te laten zien dan we zijn. Hun huichelarij hier, het is maar lippendienst, maar het is niet heerschappij. En daarom was het zo erg. De tweede reden is dat huichelarij is verborgen ongehoorzaamheid. Huichelarij is verborgen ongehoorzaamheid. Kijk naar vers 32. Maar wij, uw Farizeeën, want u geeft tienden van de munt en de wijnkruid en van alle kruiden, maar u gaat voorbij aan het recht en aan de liefde van God. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. Het idee was, ze dachten, wij moeten alleen deze belangrijke dingen of deze uiterlijk dingen, deze dingen die gezien worden, gehoorzamen. Maar gedeeltelijk gehoorzaamheid is nog ongehoorzaamheid. En dat is wat Jezus zegt hier. We hebben een hond. Een hond heet Charlie. En Charlie is een mooi hond. Maar we hebben een heel belangrijk regel in ons huis met Charlie. Charlie mag niet op de bank zitten. Hij mag niet. Hij wil graag, maar hij mag niet. En Charlie is slim. Charlie weet de regel. Het is niet dat hij de regel niet weet. Want als wij thuis zijn, blijft hij op de bank. Als wij weggaan, Heel vaak, wij komen wel thuis. En Charlie komt naar de deur. Soms komt hij naar de deur. Hij is heel blij om ons te zien. Maar soms komt hij naar de deur. Met zijn staart tussen zijn benen. Hoofd laag. En hij ziet er heel nederig uit. En hij gaat op zijn rug liggen. En we denken, ja, je was op de bank, Charlie, toch? Iedere keer. Je voelt een warme plekje op de bank. Hij wachtte totdat wij weg waren. En dan hij is gezondigd. Maar het is ook als een kind, heel vaak. Een kind komt naar je toe. Met heel liefdevolle ogen. Dan ga je een knuffel geven. Mam en papa, ik haal zoveel van je. Ik heb mijn slaapkamer al opgeruimd. Zonder gevraagd te worden. En je denkt, wat heb je gedaan? Wij hebben dit neiging. Als wij hebben iets gedaan, iets, een zonde gedaan of iets verkeerd gedaan, om snel iets op te offeren. Om even uit te zien als rechtvaardig. Het is goed. Het gaat goed met mij. Kijk niet achter mij. Kijk niet achter de scherm. Dat komt zo natuurlijk over voor ons. In het begin, Adam en Eva. Staat in de Bijbel in Genesis 2 dat ze waren nakt. En ze schaamden zich niet. Totdat er zonde was. En op het moment dat ze hebben gezondigd, er staat het, ze schaamden zich voor hun naktheid. En ze hebben zichzelf verborgen voor God. Ze wilden niet blootgesteld worden. Ze wilden niet onmaskerd worden. Ze hebben kleren gemaakt van bladeren. Want ze wilden niet blootgesteld worden. Wij hebben dezelfde houding. Wij willen, als we iets verkeerd doen, en heel vaak als er iets verkeerd dat wij willen doen, wij willen het even verbergen. En wij willen een uitstraling geven van rechtvaardigheid. Het gaat goed met ons. Huichelarij zal ons alleen verhinderen om Gods genade te ervaren. En de derde reden dat huichelarij zo erg is voor God, is dat het heeft nooit alleen gevolgen voor ons. Het heeft nooit alleen gevolgen voor ons. Of nooit gevolgen alleen voor ons. Kijk naar vers 44. Wij, uw schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u bent net als de graven die niet zichtbaar zijn. De mensen die er overlopen, weten het niet. Wat heeft u hierover? Er staat wel in de wet, in Numeri hoofdstuk 19, in vers Numeri 19, er staat in de Bijbel, in de wet, ieder die in het open veld een graaf aanraakt, is 7 dagen onrein. Het idee was, als je een dode lijk aanraakt, of als je over een graaf loopt, je wordt onrein. En het maakt niet uit als je dat niet wist. Dus als een graaf, heel vaak moeten de Joden, de Israëlieten in die tijd, ze moeten eigenlijk witte steentjes bij de graaf zetten. En de bedoeling was, zodat mensen weten dat er een graaf hier is. En je moet niet daarover lopen, anders word je onrein. Maar hij zei, jullie zijn net als graven die dat niemand niet kan zien. Het lijkt als gewoon grond, gras, bloemen, ziet er mooi uit. En mensen niet weten dat als ze erover lopen, worden ze onrein ervan. De fariseeën waren leiders in een gemeenschap. En Jezus zei dat, jullie hebben zoveel invloed. Wat jullie doen, jullie levenswandel, heeft zoveel invloed op de andere mensen die naar jou kijken. En wij ook. Onze daden, ons levenswandel is vaak veel krachtiger dan onze woorden. Wat wij zeggen. Wat wij zeggen dat wij moeten doen. En Jezus ziet dat de fariseeën kunnen de hele dag preken over wat goed is en wat rechtvaardig is, maar hun levenswandel wijst naar iets anders. En het heeft invloed op de andere mensen. En het leidt andere mensen weg van het juiste pad. Daarom zegt hij in het begin van volgende hoofdstuk in 12:1, Jezus zei, wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën. Dat is de huichelarij. Het idee van zuurdeeg. Je doet alleen een klein hoeveelheid in de brood. En het helpt de hele brood te rijzen. En dat gebeurt met huichelarij in ons leven. Het heet invloed. Het heeft invloed op ons eigen leven, want het is wel een soort leugen. En één leugen leidt altijd tot een tweede, tot een derde, tot een vierde. Maar ook het heeft invloed op andere mensen rond ons heen. Als ze denken, oké, dit is iemand die een christen is, ze volgen Jezus. Maar ze doet dit en ze doet dat. Is dat oké? Is dat niet oké? Is dat echt? Is de Bijbel echt als ze niet gehoorzamen? Ons huichelarij heeft veel invloed rond ons heen. Er is een Amerikaanse schrijver, Brennan Manning, en hij zei eens dat de grootste oorzaak van atheïsme in de wereld van vandaag zijn christenen, die Jezus erkennen met hun lippen en de deur uitlopen en hem verloochenen door hun levensstijl. Dat is wat een ongelovige wereld eenvoudigweg ongelooflijk vindt. Het heeft nooit alleen gevolgen voor ons, maar het heeft veel invloed met mensen om ons heen. So what now? Wat doen we hiermee? Wat heeft dit te maken met ons dagelijks leven? Hoe erkennen wij huichelarij in ons eigen leven? En hoe vermijden wij de paad van de Farizeeën? Wij willen niet dezelfde voorbeeld van de Farizeeën volgen, maar hoe doen wij dat eigenlijk? Hoe kunnen wij dit erkennen in ons eigen leven? Wat wij zien in de tekst zijn twee kenmerken van huichelarij in ons leven. En het is goed om die te kunnen erkennen. De eerste is onwil om transparant te zijn. De tweede is verkeerd motivatie. Onwil om transparant te zijn en verkeerd motivatie. In 39, Jezus zei, u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar uw binnenste is vol roofzucht en boosaardigheid. Als wij hebben een probleem met huichelarij in ons leven, wij wilden niet dat mensen achter de scherm kijken. Iemand, een hypocriet, wordt heel vaak boos als je hun zonde aanwijst. En de vraag voor ons is, wat gebeurt als iemand dat tegen ons doet? Als iemand wijst iets aan in ons leven die niet overeenkomt met het woord van God, zijn we snel om boos te worden. Of snel om te deflecteren. Het is niet mijn schuld, iemand anders heeft mij dit gedaan of heeft mij zo geleid. Wij zijn snel om onszelf te verdedigen. En net als Adam in het begin, toen God heeft zijn zonde blootgelegd, wat zei Adam? De vrouw, zij heeft er aan meegegeven. En God stelde de vraag aan Eva en ze zei, het was de slang. Deflecteren, het is niet mijn schuld, ik heb het niet gedaan. En later hier in 45 hierna, de schriftgeleerden, ze luisterden naar Jezus en zeiden, meester, wanneer u deze dingen zegt, behandelt u ook ons smadelijk? We worden altijd boos. We willen niet dat iemand achter de scherm kijkt en ziet iets dat niet zo rechtvaardig is. De vraag voor ons is, oké, wat gebeurt als een broeder of een zuster in Jezus komt naar je toe en zegt, luister, ik zie iets in je leven dat niet goed is. Voordat wij onszelf willen verdedigen en een reden daarvoor geven of boos worden, misschien moeten we eigenlijk eerst luisteren. Waarschijnlijk is het iets dat wij moeten horen. De tweede kenmerk is een verkeerde motivatie. Kijk naar 43. Wij u Farizeeën, want u hebt de voorste plaatsen in de synagogen en de begroeting op de markten lief. Dit was hun motivatie. Ze wilden dat mensen hun loven. Ze hadden lief voor de loof van mensen. Dat was eigenlijk de motivatie. Wat de Farizeeën deden met de regels volgen, met al die rituelen en al die andere dingen, Het kwam niet uit een liefde voor God, maar een liefde voor de lof van mensen. Dat was eigenlijk hun motivatie. En ik denk voor ons, wat is onze motivatie? Wat wij doen voor de Heer, wat wij doen voor God in de kerk, wat wij doen, dienen in de kerk, dienen in onze wijk. Soms kan het heel goed zijn, evangelisatie, noem maar wat. Maar wat is de motivatie daarachter? Willen wij de loof van mensen, dat mensen ons ziet als rechtvaardige, goede mensen? Of is het echt uit een liefde voor God? Ik had een gesprek met een vriend in Amsterdam eens. En hij geloofde niet in God. En we waren even aan het praten over goede dingen. Waarom doe je goede dingen? Ik heb hem gevraagd, want hij zei, ja, ik heb God niet nodig om goede dingen te kunnen doen. En ik geef veel van mijn geld naar goede doelen. En dus ik heb God niet nodig. En ik zei, ja, maar waarom doe je goede dingen? Waarom geef je je geld voor een goede doel? Wat is de bedoeling daarvan? Want als er geen God is en er geen goed of slecht is, waarom geef je je geld weg? Waarom haalt je al je geld niet voor jezelf? En hij had dus een goede ding te doen, maar uiteindelijk zei hij, als ik eerlijk ben, ik geef mijn geld voor goede doelen, omdat ik krijg een goed gevoel daarvan. Ik krijg een goed gevoel. Ik dacht, oké, maar dan is je reden, je motivatie, is niet uit liefde voor die mensen. Je doet het niet uit liefde voor de arme mensen, je doet het eigenlijk uit liefde voor jezelf, voor je eigen goede gevoel. En op het moment dat de offer is te veel, zwaarder dan een goed gevoel, dan ga je stoppen. Want het is altijd, je motivatie is eigenlijk jezelf. Het is eigenlijk een beetje zelfzuchtig. En een vraag die wij kunnen aan onszelf stellen, is: zou ik dit nog doen als niemand het zal zien, behalve God? Want daar is onze motivatie. Waar is onze motivatie? En hoe vermijden wij de voorbeeld van de Farizeeën? Dat willen we niet doen. Dus hoe kunnen wij dat vermijden uit ons leven? Ik wil je één stuk praktisch advies geven en één Bijbelse waarheid geven. En de eerste praktisch, accountability. Het is geen goede Nederlands woord ervoor, maar het idee van, ze staat in de Bijbel, dat als ijzer scherpt ijzer, dat wij steunen elkaar, wij helpen elkaar om te groeien, wij helpen elkaar om de wet te volgen. Wij moeten elkaar kunnen tegen elkaar spreken. Hey, broeder, zuster, ik zie iets in je leven die niet gezond is. Dat moet je niet doen. Ik heb een aantal in mijn leven, heel vaak in mijn leven, wat ik noem een accountability partner. Dat is iemand met wie ik kan heel open zijn. En iemand die moeilijk vragen aan mij zal stellen. Hoe gaat het met je wandel met de Heer? Hoe gaat je in je wandel in dit gebied of dat gebied? Want we hebben allemaal onze zwakpunten en de plekken waar de zonde komt makkelijker voor ons. Je moet iemand zoeken met wie je heel open kan zijn. En jezelf openen. Zeggen, stel de vragen voor. Help mij om op het juiste pad te blijven. Want de gevaar van huichelarij en hoe mensen daarin stappen, is dat ze wilden niet dat iemand de vragen stellen. Ze wilden niet dat iemand achter de schermen kijkt. Blijf aan de buitenkant, maar kijk niet binnen. Wij moeten wel onszelf openen en onze broeders en zusters in Jezus binnen laten zien, zodat wij elkaar kunnen scherpen. Maar de Bijbelse waarheid is dat wij kunnen ook denken dat de christelijk geloof, de christendom, Jezus volgen, dat het gaat over je leven beter te leiden. Je gaat de regels beter volgen. Je gaat de wet beter volgen. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. De christendom gaat niet over een beter leven te leiden. Het gaat over dode zielen te ontwaken. Dat wij krijgen een nieuwe leven in Jezus. De drinkbeker en de schotel kunnen zichzelf niet meer schoonmaken dan de doden in het graf kunnen ontwaken. Iemand anders moet het doen. En het goede nieuws is dat iemand anders heeft het al gedaan. Dat is wat God is voor ons gedaan. In het begin, Adam en Eva, ze hadden gezondigd. En nadat ze hebben gezondigd, ze hebben van de boom geeten. En Adam en Eva maakten kleren uit vijgenbladeren. Ze wilden hun eigen schaamte bedekken. Maar God wist de waarheid. God kwam in de tuin. Hij ging liepen in de tuin. En hij stelde de vraag, wat heb je gedaan? Maar hij wist al wat ze hebben gedaan. Het was duidelijk, hij is God. En hij wist het wel. En toen zijn zonde blootgesteld was, Adam deflecteerde. De vrouw u gaf. De vrouw u gaf. Het is niet mijn schuld, de vrouw u gaf. Ze heeft er dan mee gegeven. Maar God, uit liefde voor de mens, heeft bloed van dieren vergoten. Om kleding voor Adam en Eva te maken. Om hun schaamte te bedekken. Later kwam Jezus. Hij kwam naar ons toe. Om voor ons te sterven. Hij woonde onder ons. En hij heeft een helemaal perfect leven geleefd. Hij had geen zonde. Maar bij het einde van zijn leven wordt hij gekruisigd voor ons. Maar voordat hij op dat kruis hing, ze hebben zijn kleren uitgetrokken en verwijderd. Hij werd blootgesteld voor ons en voor de volledige toorn van God. Wat wij hebben verdiend, hij nam op zichzelf. En hij vergoot zijn eigen bloed om onze schaamte te bedekken. Er staat in de Bijbel dat als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Om hakkelarij te vermijden moeten wij de masker afdoen. Onze zonde belijden en ons leven helemaal aan God overgeven, buiten en binnen. Je doet dat de eerste keer om nieuwe leven te vinden in Jezus. Maar daarna doen wij dat dagelijks. Om in zijn nabijheid te blijven. En echt leven te ervaren. Alleen het leven helemaal overgegeven aan hem. Zonder de masker van huichelarij. Is het leven waarvoor wij zijn gemaakt. Laat ons bidden. Hemelse Vader, u bent Heer. U bent Heer over alles. U heeft ons buitenste en ons binnenste gemaakt. En er is niets verborgen voor uw ogen. Heer, wij kunnen onszelf niet rechtvaardigen. Wij kunnen uw wet niet helemaal gehoorzamen. Wij zijn zondaars. Maar dat weet je al. En u bent naar ons gekomen. En je heeft uw bloed voor ons uitvergoten. Om ons zonde te betalen. En ons schaamte te bedekken. Dank u Heer. Dat wij hebben een nieuw leven in u. Dat u heeft aan ons uw rechtvaardigheid gegeven. Niet onszelf. Maar die van u. Dank u Heer voor uw woord. Dat we kunnen nog steeds meer en meer over u leren. Over uw evangelie, over het goede nieuws, over wat u heeft voor ons gedaan. Heer, help ons in de komende weken om u echt te gehoorzamen. En wanneer wij tekortschieten, Heer, genees ons, herstel ons. En laat ons niet vergeten dat onze rechtvaardigheid is niet in wat wij doen, maar het is in uw bloed. Gegeven voor ons. En laat ons de goede daden dat we doen, niet uit een manier om uw liefde te verdienen, maar om dankbaarheid te laten zien. En zodat iedereen zodat iedereen op aarde zullen weten wat u heeft gedaan. Dat er is hoop, er is vrede, er is nieuwe leven in u te vinden, Jezus. Dit willen we in de naam van Jezus. Amen.